ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Wivina de Meester, geboren in 1943, is een Belgische politica. Ze heeft voor haar partij CD&V verschillende ministerposten bekleed, onder meer financiën, begroting, welzijn en gezin en gezondheidsbeleid. Ze heeft tijdens haar indrukwekkende politieke carrière onder meer gewerkt aan de wet op orgaantransplantatie, het rookverbod in openbare gebouwen en de aanstelling van een Vlaamse bouwmeester. Ze kreeg ook een eredoctoraat van de KU Leuven voor haar inzet op het vlak van de ontwikkeling van de bioethiek in België. En nog veel meer, echt, ik kan niet beginnen met opsommen wat ze allemaal gedaan heeft. Buiten de politiek heeft ze in Zoersel Monnikenheide opgericht, een dienstencentrum voor mensen met een mentale handicap. Haar zoon Steven is geboren met het syndroom van Down. Ze heeft nog drie kinderen. Ik was bij haar thuis in Zoersel, waar je als je binnenkomt meteen omsingeld bent door boeken. In elke richting waar je kijkt staat een overvolle boekenkast. Vanop de plaats waar ik zat aan haar bureau tijdens ons gesprek zag ik er denk ik vijf. Wivina de Meester stroomt over van enthousiasme over boeken. Ongeveer elke minuut zag ze weer een ander boek waarover ze iets wilde vertellen. Ons gesprek gaat over hoe ze soms samen met haar man hetzelfde boek leest. Zij op e-reader en hij het fysieke exemplaar. Over wat ze herkende in het boek A Promised Land van Barack Obama. Over dementie, COVID en volksgezondheid. Over haar favoriete ministerpost. En helemaal op het einde vertelt ze plots vanuit het niks dat ze nog gebabysit heeft op een monument van de Vlaamse literatuur. Op wie? Daarvoor moet je luisteren. We noemen heel veel boeken en auteurs tijdens deze aflevering en voor jouw gemak staan die in een mooie lijst op de website wimoosterlink.be bij de show notes van deze podcast onder het kopje podcast drie boeken. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Wivina de Meester.
Oh, ik lees op vele plekken eigenlijk. Ik heb een hele mooie zetel van Charlotte Perriand in de huiskamer staan. En ik lees veel in die zetel, maar dat is dan 's avonds. Als ik overdag lees, dan ga ik, als het goed weer is, gelijk als nu, ergens in de tuin zitten. Er zijn vele plekjes waar dat je kan lezen. Er is niet dat ik een vaste plek heb om te lezen, absoluut niet.
Lees je veel?
Ik lees zoveel als ik kan en tijd heb. Ik lees dus sommige momenten veel en andere momenten dan weer veel minder, omdat ik dan te veel werk heb. Maar coronatijd heeft mij toch wel de gelegenheid gegeven om veel meer te lezen dan ooit tevoren. Dus dat was een heel boeiende periode. En het boeiende daaraan was eigenlijk ook dat we met een paar vrienden, vriendinnen, dat we dan uitwisselden wat we lazen, wat we boeiend vonden en wat we inderdaad moesten lezen. Want dat was dan eigenlijk wel een beetje zo van, oh, dat moet je eens lezen, want dat is zeer goed. Maar dan voel je ook wel aan, sommige van je vriendinnen of vrienden hebben een andere voorkeur. En dan soms volg je die en soms volg je die niet. En ik heb in die periode ook vaak gezegd, dat moet je gaan lezen, dat is heel boeiend. Dus ik raad dat vaak aan.
Ja, ben je zo eens een hartstochtelijke promotor van boeken?
Misschien wel, ja. Omdat ik, als ik dan iets heel mooi vind, en als het geen al te dikke boeken zijn, dan ga ik er zelfs een reeks kopen. En dan geef ik die. Bijvoorbeeld Zijde van Barroso. Dat heb ik aan tientallen mensen gegeven. Het laatste wat ik gegeven heb is A Munt in Siena van Hisham Mattar. Ik heb daar een ander boek van gelezen. Dit is nog niet vertaald in het Nederlands. Ik heb De Terugkeer gelezen van Hisham Mattar. En hij heeft de Pritzker Prize gewonnen? Nee, het is niet juist. De Pulitzer Prize, sorry. De Pulitzer Prize gewonnen met De Terugkeer. Was een heel mooi boek, heb ik heel graag gelezen. Zit op mijn e-reader. En dit heb ik dan ook op e-reader gelezen, maar dat heb ik dan gekocht nu in x aantal exemplaren om aan mensen uit te delen. Omdat ik het heel mooi vind. Het is een mooie taal, maar het is zo'n heerlijk, rustig verhaal. Je wandelt met hem in Siena. En hij leidt u op bijzondere plekken, evengoed op een kerkhof waar hij dan iemand tegenkomt, als in de zaal waar je de mooie schilderijen hangen hebt van het goede en het slechte bestuur. Schilderijen die ik altijd bij wijze van spreken aanbeden heb, omwille van het feit dat ik zelf altijd ijverde voor het goede bestuur.
Uiteraard. En dus je koopt dan een aantal exemplaren. Het is een penguin van de Penguin Tangles dus, zoals je zei. En aan wie is dit dan, zijn dat dan vaste mensen aan wie je altijd dan die dunne boekjes geeft? Of
nee, het zijn
dat?
Verschillende. Hè? Dus dat hangt er een beetje vanaf. Zijde van Barroso, dat geef je soms aan mensen dezelfde, maar soms ook aan anderen. En dan bijvoorbeeld, dan heb ik plots, ik heb alle boeken gelezen, of quasi alle boeken gelezen van Amos Oz. En dan las ik ook het boekje Hoe genees je een fanaticus. En dat zijn eigenlijk twee korte stukjes. Die gaan enerzijds over de problematiek Palestina-Israël. Hè, en anderzijds is dat de fanaticus in elk van ons. En dat is 10 jaar geleden, hè, dat heb ik ook aan een tiental mensen gegeven.
En zijn ze daar dan blij mee?
Jawel, mensen krijgen altijd graag een boek. Hè. Dat is een heel leuk cadeau.
Maar hangt de impliciete verplichting eraan vast dat ze het moeten lezen en zeggen wat ze ervan vonden?
Nee, dat doe ik niet. Want ik kan me best voorstellen, ik weet, zijde van Barroso, dat is zeker door iedereen gelezen, omdat dat leest vlot, dat is een mooie taal en dat is heel spannend. Hè? De spanning hangt erin tot in het einde. Als je dan het boekje neemt, A Month in Siena bijvoorbeeld, van Hisham Mattar, ja, dat is mooi. Dat is mooie literatuur. Daar zie je Siena. Dat is mooi. Is dat spannend? Nee. Daar zitten heel boeiende stukjes in. Niet alleen het wandelen in Siena, maar dan ook een oude vriendin die hij daar tegenkomt. En dat is verscheiden. Hè? Als je dan zegt, hoe genees je een fanaticus? Ja, dan weet ik niet hoeveel mensen van zichzelf vinden dat ze een fanaticus zijn of niet. Dus in die zin,
je bedoelt dat het percentage een beetje naar beneden gaat, soms in sommige gevallen.
Ik weet het niet. Ik vraag het ook niet. Hè? Dus dat is niet mijn betrachting. Ik denk dan, ik heb een mooi boek gegeven, ik weet dat het mooi is, ik vond het mooi, dus ik ga dat blijven doen. Een boekje dat ik ook gegeven heb aan heel veel mensen is, ik heb het hier in het Frans, maar ik heb het ook in het Nederlands aan de mensen gegeven, Un Jihad de l'amour van Mohamed El-Bashiri. En dat is medegeschreven of mede vertaald door David van Rijbroek. Hè. Dat is zo'n mooi stukje literatuur. Maar het heeft natuurlijk een diepere betekenis omwille van het feit dat het eigenlijk gaat over mensen met een andere huidskleur die bij ons nog altijd niet ten volle aanvaard zijn.
Mm-hmm. Ja. Ja. Je hebt hier het boek van Hisham Mattar, wat je uithaalde, is een fysiek boek dat hier ligt. Er liggen hier overal boeken. Maar het boek van dat je net noemde, dat van El-Bashiri, dat is op je e-reader. Dus hoe vaak lees je op de e-reader of op een fysieke boek?
Ik lees eigenlijk heel vaak op de e-reader, want ik lees vaak altijd nog een stukje voor ik ga slapen. En dat is altijd op de e-reader. Waarom? Ik lees ook op de e-reader als ik op reis ga. Maar waarom is een e-reader 's avonds in bed ook een heel leuk boekje, bij wijze van spreken, omdat je de anderen niet stoort. Hè? Dus dat is, en je hebt geen licht nodig. Dus ja, daarom lees ik daar graag op. Er is één nadeel aan verbonden. Ik heb bijvoorbeeld ook het laatste boek van Obama op mijn e-reader gelezen. En soms wil je eens teruggaan naar vorige pagina's. En dat is een stukje moeilijker.
Het is gedoe, ja?
Ja, dat is... En dan, want je weet eigenlijk niet naar welke pagina dat je wil teruggaan.
Omdat je niet in pagina's leest.
Omdat je niet in pagina's leest. Je leest, je kan wel terugbladeren, maar je kan niet zo zeggen, ik ga nog eens in dat hoofdstuk nog eens iets gaan lezen.
Moeilijk, ja.
Dat is moeilijk.
Goed. Voor we beginnen aan jouw drie boeken, of echt naar jouw drie boeken gaan, heb ik eerst nog een ander vraagje. Je hebt ooit een interview in De Morgen verteld over een boekentestament.
Ah, ja.
Kan je nog even uitleggen wat dat is?
Ja. Kijk, Tuur van Wallendaal, die een van mijn heel goede vrienden was...
Journalist was hij.
Journalist, ja. Bij zijn overlijden en... Tuur was geconfronteerd met een kanker en heeft gekozen voor euthanasie. En bij zijn afscheidsfeest, zal ik maar zeggen, want het was eigenlijk een groot feest nadat hij overleden was, dan in plaats van een prentje dat werd uitgedeeld of een nagedachtenistekst of zoiets, werd een lijst van boeken, boeken voor het leven uitgedeeld. En dit
je
is de lijst.
Vast, ja, dat is echt zo.
Dat
het
is heel, prachtig.
Het is een groot blad, een groot, ja, driedubbel
drie,
blad.
Ja, ja, hoeveel boeken staan erop? En dat zijn eigenlijk boeken die hij allemaal gelezen had, uiteraard. Hij was een echte grootlezer. Hè. Het zijn er...
135 plus, ja. Oscar Wilde, Picture of Dorian Gray, ja. Dat staat apart.
Ja, ja.
Ik weet niet waarom.
Dus, maar dat was... En ik vond dat zo treffend. En misschien kan ik dan toch vertellen waarom ik het boek Elegie voor Iris gelezen heb. Want dat heb ik nog niet zo lang geleden gelezen.
Dat is een van jouw drie boeken, hè? Ja,
dat is een van mijn drie boeken.
Okay.
En ik las hier inderdaad een paar boeken van... Iris, hè, want dat is dan Iris Murdoch, die een grote schrijfster is. En ik las dit. En toen las ik ook van het, over het boek dat haar man geschreven heeft, John Bailey, Elegie voor Iris. Maar dat gaat eigenlijk over de laatste 4 jaar van haar leven. Wat natuurlijk... Het gaat over de laatste 4 jaar, maar hij vertelt met vele flashbacks over hun leven. Hè, dat een heel boeiend leven was, maar dat ook een leven was met allerlei, ik zou bijna zeggen, escapades. Hè. Maar natuurlijk de wijze waarop hij haar begeleid heeft de laatste 4 jaar van haar leven, toen zij geconfronteerd werd met Alzheimer. Ik moet zeggen, ik heb dat boek zeer graag gelezen om verschillende redenen. 1, het is mooi beschreven. 2, ik leerde daarmee Iris Murdoch kennen. Iris Murdoch. En 3, ik ben in mijn leven al een paar keer geconfronteerd geweest met mensen die Alzheimer hebben of een dementieverschijnsel. En ik dacht, dit lees ik om ook eens te zien wat het allemaal betekent, ook voor een partner. En mocht ik ooit met Alzheimer geconfronteerd worden, dan zou ik dromen dat mijn partner mij op dezelfde wijze begeleidt of verzorgt als hij dat gedaan heeft voor haar. Maar het is een mooi boek. Het is een boek die, die zoveel vertelt, hè. Ze zijn meer dan 40 jaar getrouwd geweest. En de laatste 4 jaar, als je dan zo'n, laat me zeggen, boeiend leven hebt gekend en je wordt dan geconfronteerd met de ziekte van Alzheimer en hoe hij haar verzorgd heeft. En op die manier gaat hij ook een ganse leven terug opnieuw... laten naar boven komen en hij laat het heden met het verleden, hij verweeft dat. En dat is heel mooi.
Ja.
Ik heb het graag gelezen. Ik heb het een paar mensen aangeraden en ik weet dat vele mensen het graag gelezen hebben.
Ja. Maar Leg nog eens de link met dus het Boekentestament. Je zag daarin boeken van Iris Murdoch of je zag daarin dit boek?
Nee, ik zag daarin boeken van Iris Murdoch. Okay. En terzelfde tijd, want dat zijn toevalligheden, zag ik dit boek, Elegie voor Iris. En dan dacht ik, ik ga dit lezen.
Ja, ja, oké. Okay. Ja.
Wow. Het is een mooi boek.
Ja, en
ken je het?
Ik heb het zelf niet gelezen.
Ja, nee. Het is zeer boeiend. Het is heel mooi beschreven. En wat ook prachtig is, want hij was een prof. En, dus het waren eigenlijk alle twee professoren. Hij was niet direct de schrijver, hè, maar hij schreef veel. Hè. Dus dat is natuurlijk wel verschillend. Maar het is heel mooi geschreven. Ja. En het is zo mooi geschreven, niet tegenstaande dat een leven was dat ik zou dat een zekere turbulentie willen geven, hè. Maar met zoveel liefde beschreven voor haar. Ik vind dat heel mooi.
Ja. Jouw zoon?
Steven.
Steven, op dit moment wordt hij zelf geconfronteerd met dat probleem,
ja.
Als ik het goed weet.
Ja, ja.
En ook uw vader, denk ik.
En mijn vader, dat was geen Alzheimer, maar dat was een vasculaire dementie. Je hebt vier soorten dementie, maar ik heb dus inderdaad... En ik heb ook een hele goede vriend, Jeff Cornelis, een televisieman, televisiefilmer, verloren. Die heeft Alzheimer gekregen. En was zich daar zeer bewust van. Dus ja, ik heb wel meerdere mensen gekend. Ik ken er op dit ogenblik nog een paar die daarmee geconfronteerd worden. Er worden veel mensen mee geconfronteerd. Ja. Dus met andere woorden, dit blijft iets wat natuurlijk wel speelt in mijn gedachten. En dan wil ik, als ik daarover lees, ook wel lezen hoe ga je daarmee om.
Ja. En als je dat dan leest... Zijn er dan dingen die je verandert in je gedrag, bijvoorbeeld naar je zoon toe, omdat je dat gelezen hebt?
Jawel, ja. jawel. En als ik dat vergelijk, bijvoorbeeld mijn vader, dat is nu al meer dan 20 jaar geleden overleden. Dus laten we zeggen, 8 jaar voordien werd hij daarmee geconfronteerd. Dan spraken we daarover niet. Begrijp je?
Het werd verzwegen.
Ja, men kon daar nog niet over spreken. Het was niet een kwestie dat we het verzwegen voor elkaar, maar we hebben nooit met hem daarover gesproken. Terwijl, als ik dat nu vergelijk met Jeff Cornelis, die was heel bewust dat hij geconfronteerd werd met Alzheimer. En die zei dat dan ook. Hè? En ik zie dus nu dat meerdere mensen op die manier daar rustig kunnen over praten en weten waarmee ze geconfronteerd worden. Het is natuurlijk niet te vergelijken met het aspect van mijn zoon. Omdat met hem daarover praten is... niet zo eenvoudig. Hij is een persoon met een beperking, syndroom van Down. Dus je moet op hun niveau met hen praten. En ik probeer dat, maar ik probeer ook wel zeer zacht, zo zacht mogelijk met hem om te gaan. Want dat is een zeer belangrijk aspect, dat je dus respect blijft hebben voor de persoon die geconfronteerd wordt met Alzheimer. Dus in die zin vind ik dat wel zeer belangrijk. En zou ik zeggen, mensen die geconfronteerd worden met een partner die Alzheimer heeft, dan is het boek Elegie voor Iris een prachtig boek om te lezen.
Zo mooi. Even terug naar de brief van Tuur van Wallendaal.
Ja, het is een kaart.
De kaart is het.
De kaart, hij noemt het boeken voor het, over het leven. Ja. Of nee, voor het leven. Boeken voor het leven.
Ja, het is een beetje eigenlijk... Het is een beetje wat we hier ook doen met de podcast. Eigenlijk zo 3 boeken, maar het zijn er dan meer bij Tuur van Wallendaal. Heb je daar nog boeken uitgehaald?
Ik zie nu bijvoorbeeld... Het is een tijdje geleden dat ik dat nog... overlopen heb. Maar Paul van Ostaai verzamelde gedichten, die heb ik onlangs opnieuw gekocht. Ik had er een van. Gerard Reve staat hier ook tussen. Nader tot u heb ik ook gelezen. En Op weg naar het einde heb ik ook gelezen. Maar vraag mij nu niet meer, dat is te lang geleden.
Heel de lijst gelezen.
Nee, absoluut niet, want ik kan hier nog heel veel boeken uitgelezen. Ja, bijvoorbeeld Coetzé heb ik ook gelezen. Waiting for the Barbarians. Hij haalt er ook een aantal Engelse titels in. Ook Willem L. Schot, Verzameld Werk, dat heb ik staan. Er is een hele mooie anekdote bij, want dat is iets wat ik gekregen heb, dat boek. Ik denk in mijn laatste jaar humaniora, dan ben ik met zo'n stapel boeken naar huis gegaan.
Ja,
ik had
nu een hoge stapel.
Ja, het was een hoge stapel. En daar zaten onder meer de verzamelde werken van Willem L. Schot tussen. Je kreeg dat als je de eerste prijs had voor Nederlands, de eerste prijs voor Frans, of de eerste prijs voor dit en voor dat. En ik had toen 8 eerste prijzen. Dus ik kreeg veel boeken. En dus bijvoorbeeld, wat vind ik een heel mooi, hij zegt hier, Willem L. Schot, de verzamelde werken. Dat is niet zoveel, want dat zijn er niet zoveel. En ik heb dat zo in een boekje nog met dunne papiertjes. Hè? En ik heb daar vorige zomer Chip van herlezen. Heel mooi. Ik dacht eerst, als ik dat begin te lezen, dat gaat verouderde literatuur zijn. Maar nee, dat was eigenlijk, het was precies of het geschreven was vandaag. Maar het gaat over de jaren rond de oorlog, denk ik, hè? 243. Dus ja, dan zie ik toch wel dat ik er hier een hele reeks uit gelezen heb. Ja. Maar niet allemaal. En zeker en vast, zelfs niet de helft.
Zeg, en ga je het idee ooit pikken?
Ik vind dat een mooi idee. Maar natuurlijk, ik weet niet of ik tegen ik zo ver ban ben, nog ga dergelijke idee kunnen uiten. Ik weet het dus niet. Maar ik vind het wel een hele, hele mooie gedachte. Ik zou het, als ik kan, zou ik het zeker en vast doen.
Ja, oké, goed, mooi. We hebben dus jouw eerste boek al gehad intussen. Namelijk John Bailey met Elegie voor Iris. En Iris is dus Iris Murk. Dat was jouw eerste boek bij deze. Wat is jouw tweede boek?
Mijn tweede boek is een boek dat ik heel lang geleden gelezen heb. En dat is Mark Haddon, de auteur. En in het Nederlands noemt het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht. Wat zeg ik over het boek? Het leest heel vlot. Het is een gemakkelijk boek. Je kan het eigenlijk aan iedereen geven. Maar het heeft een heel mooi verhaal van een jongen, ik denk 15 jaar, die geconfronteerd is met een serieuze autistiforme eigenschap. Laat het mij zo noemen. En als je dat leest en als je daar begint in te lezen, dan lees je onder meer dat hij met schitterende formules omgaat. Dus dat wiskundig brein of dat rekenbrein dat erin zit, komt tot uiting. Zo dat vertrouwde plekje zoeken vind je daar ook in terug. Dat geheimzinnige dan, maar ik ga dat niet vertellen, hè, rond die hond, hè. Dan het op zoek gaan naar zijn moeder, waarvan hij dacht dat ze dood was. Maar dat was hem verteld, maar die hij dan ook gevonden heeft. Dat vind ik allemaal. Het is langs de ene kant een heel spannend boek, want dat is ook wel leuk. Het is spannend. Het is mooi verteld. En het heeft mij ook geboeid, natuurlijk omdat ik geconfronteerd met vele mensen die hier rondom mij wonen, want ik woon op Monnikenheide. Ik ken personen met autistiforme trekken en ze zijn zo herkenbaar. Hè? Dus dat is een. En daarom vind ik het ook een heel goed boek. Het hoeft geen boek te zijn voor mensen die in de sector werken. Nee, want het is spannend genoeg, het is leuk genoeg om het te lezen. Maar natuurlijk voor al diegenen die leren Die willen mensen leren kennen. Ik zou het zeggen breed. Mensen leren kennen. Mensen leren begrijpen. Eigenlijk met een aandacht voor de mensen. Dan is dit een schitterend boek. En we hebben hier een heel boeiende kerel die hier woont. Die regelmatig voorbij komt. En dan als hij voorbij komt, dan zal hij tegen Paul zeggen... Dag Paul, hoe gaat het met u? Met mij gaat het goed. En hoe oud ben jij? Wanneer ben jij geboren? En dan zegt Paul zijn geboortedatum. En dan antwoordt hij... Dan ben jij geboren op een vrijdag. En dat klopt, hè? Ja. Dus dat zijn op een of andere manier rekenwonders. Maar dat is wel mooi, omdat je... Wat leer je daaruit? Dat is dat in elke mens zit iets heel moois. En daarom vind ik dit een boek... Moet je dat lezen? Nee, je kan het lezen. Want ik zal nooit zeggen, je moet iets lezen. Mm-hmm. Ik zal zeggen, lees dit, want dit is boeiend daarom en daarom en daarom. Ja.
Wil je even, ik ga nog op twee dingen terugkomen, Paul. En eerst op Monnikerheide. Wil je even, voor de mensen die het niet kennen, even uitleggen wat Monnikerheide eigenlijk is? Want het is hier echt vlak naast. Hè. Je woont hier eigenlijk erop, hè, zeg je zelf.
Ik woon erin. Hè.
In, sorry.
Bij wijze van spreken, in een stukje in het domein. Monnikerheide is een centrum voor personen met een beperking, jong en oud, die er of naar kort verblijf kunnen komen, maar dat is beperkter, of die er permanent wonen, of die er... overdag naartoe komen, een vorm van dagcentrum. En wij hebben zo een 200-tal cliënten.
Ja, wij, want jij hebt dit zelf opgericht.
Ja, ik heb het zelf opgericht, maar ik ben eigenlijk nu niet meer betrokken, niet meer bij het bestuur, niet meer bij het geheel, maar natuurlijk, ik woon hier nog wel. Hè. En dus ben ik er nog nauw mee verbonden. Maar het is, laat mij zeggen, het is eigenlijk... Ons vijfde kind. We hebben vier kinderen en Monnikerheide is ons vijfde kind.
En het is ook een beetje de basis van jouw politieke carrière. Hè? Door...
Ja, klopt. Ja, klopt. Ik ben hier begonnen en zou hier wellicht een paar jaar gewerkt hebben en dan weer iets anders gaan doen zijn. Maar ik werd geplukt om op de lijst te staan en ik werd verkozen.
Geplukt. Oké. Okay. En dan, je zei... Paul is jouw man.
Ja, klopt. Paul is mijn man.
Leest hij ook? Want dat is
oh ja, mijn man leest ook, maar leest veel grondiger dan ik.
Hoezo?
Dus ja, ik ga u een voorbeeld geven. Ik lees Obama, dat is een kanjer van 800 en zoveel bladzijden in een gewoon boek. Ik heb dit dus op mijn e-reader gelezen en ik heb dat op 14 dagen uitgelezen. Dus dat was, maar dat was in coronatijd, ik las dat, ik was daar zo door geboeid. Ik vind het eigenlijk een schitterend boek, hè? Dus zeer mooi geschreven, zeer goed geschreven. Ik was daardoor geboeid, natuurlijk, ik ben een gewezen politica. Hij zou dat nooit op een e-reader lezen. Maar bijvoorbeeld, wat wij doen, wij lezen soms hij op een, in het boek... In hardcover en ik op mijn e-reader.
Ja, intussen te tikken op de e-reader, dus je lezen tegelijk.
We lezen soms hetzelfde boek.
Maar, en dan is dat om te eerst.
Nee, absoluut niet.
Jij wint.
Want sommige boeken, dan moet ik ook wel zeggen, ik lees een boek en op een bepaald ogenblik denk je, oh nee, dat ga ik nu niet meer verder lezen, want ik heb genoeg gelezen. Nee. Ik weet er genoeg van.
Maar hij leest grondiger.
Maar hij leest
ook. Maar je zei van Obama, waaruit bleek dat dan, dat hij grondiger las?
Nee, maar bijvoorbeeld, ik ga een ander boek geven. Dat we samen gelezen hebben. Hij heeft dat zeer grondig gelezen. Bijvoorbeeld, hij leest nu ook A Month in Siena. Hij leest dat zeer, zeer grondig. Omdat hij van elk... hij wil van alles genieten en hij wil alles echt begrijpen. Hè? Dus dat is natuurlijk, als je zo leest, dan lees je trager. Bijvoorbeeld wat ik hier op de e-reader gelezen heb en hij in een boek is Grand Hotel Europa van Leonard Pfeiffer. Ik lees dat en dat gaat heel snel. Dat is een goed boek. Ik heb mij daarmee geamuseerd. Hè? Maar mijn man heeft dat in een hardcover traag gelezen. En dan kunnen wij over sommige dingen van gedachten wisselen. Dat is zeer leuk om dat te doen.
Dus dan praat je samen over je leeservaring.
Ja.
Verschilt dat dan soms heel hard?
Zijn ervaring is anders dan de mijne. Ik zou niet durven zeggen dat we meningsverschillen gaan hebben. Nee, maar zijn ervaring is anders. Bijvoorbeeld nog een boek, Het Verdorven Genootschap van Philip Blom. Ken je dat? Nee, dat is een... dat gaat eigenlijk over Descartes en die periode. Hè. Ik heb dat graag gelezen, maar... want de vergeten radicalen van die periode. Hè. Ik heb dat graag gelezen, maar ik ben aan de helft gestopt. Want voor mij, ik wist het, ik had het goed gelezen, ik heb het graag gelezen, maar dan begon het zich voor mij wat te herhalen en hij heeft dat verder gelezen.
Okay, goed. Okay. Dus ja, dat is... Mag ik even naar Obama?
Ja, je mag naar Obama.
Je zei dat je genoten hebt van Obama, dat je het een heel goed boek vond. Ja. Het gaat over A Promised Land, deel 1 van zijn presidentiële memoires. Hè. Vertel eens wat je er goed aan vond.
God, ten eerste, het leest als een trein. Hè. Dus het is boeiend om lezen. Zelfs als je niet de politiek kent, want ik had het een vriendin van mij aangeraden, en die zeker en vast niet zo vertrouwd is met de politiek, en ze heeft het ook bijzonder graag gelezen. Dus het leest zeer boeiend. Zijn tussenverhalen die hij over zijn moeder of over zijn vader of met Michelle of over zijn kinderen. En allemaal zo menselijk. Hè? Daarom heb ik het graag gelezen. Maar ten tweede natuurlijk, ik beleef dat als een politica. En ik ben in 1976 of 1978, ik wil het kwijt zijn, ben ik op uitnodiging van de Verenigde Staten, kreeg ik een grant om rond te reizen. En dan mag je kiezen naar welke universiteiten je gaat, welke thema's je gaat bestuderen. Maar je begint altijd in Washington en je begint altijd ook voor een stuk in het politieke centrum. En dus als Obama vertelt van... het Witte Huis, want ik ben ooit ook ontvangen geweest, weliswaar door een vicepresident, in het Witte Huis. Oh. Hè. Dus natuurlijk, als je dat leest, dan zijn er zo dingen die in je hoofd opkomen. Als hij wandelt door de gang van de Senaat naar de Kamer en vice versa, dan beleef je dat voor een stukje. En dat was ook voor mij heel prettig.
Want je bent daar geweest. Dus
en ik ben daar geweest. Ik herken het hier een beetje. Ja, dat is leuk. En het is al lang geleden.
En herken je ook de politieke machinaties die hij beschrijft? Want het heeft het heel hard over het onderhandelen met anderen, met politici en heel dat proces.
Ik herken dat zeer sterk. Ja. Ik blijf een politica... Maar ik probeer mij niet meer te moeien met de politiek.
En wat betekent dat? Ik blijf een politica?
Omdat ik alles nog als iemand beleef die heel graag zou zeggen hoe ik het zou doen. En ik zal hem twee voorbeelden geven die heel nauw met elkaar verwant zijn. Kijk, toen de eerste crisis van de COVID er was en het door de vorige regering beheerd werd, dan vond ik het heel slecht beheerd. Ik heb dat toen ook geschreven naar een paar ministers. Ik vond het slecht. Hè? Dus
hebben ze gereageerd?
Ja, maar niet hevig genoeg. Maar de tweede regering nu, met Frank van den Broeke en met de eerste minister... Die hebben deze crisis en met Wouter Beke heel goed aangepakt. En dan heb ik geen behoefte meer om het te doen. Want dan zeg ik, goed gedaan jongens. Hè? Het zijn nu toevallig alle drie jongens. Hè? De vorige keer was er ook een dame bij en die deed het niet goed. Maar goed gedaan, als je nu hoort vandaag dat wij de koploper zijn van de vaccinatie in Europa... En dat er nu mensen zijn, chapeau voor België. Ja, dan hebben ze het goed gedaan. En dan voel ik die behoefte niet. Mm-hmm. Dat is wel een leuk verschijnsel.
Je bent minister van Volksgezondheid geweest, financiën, begroting, nog van alles.
Ja, maar laten we zeggen dat de belangrijkste dingen, financiën en begroting en gezondheid en welzijn.
Wat heb je het liefst gedaan als minister?
Ik moet wel zeggen, ik deed financiën en begroting zeer graag. Ik heb dat zowel in een federale als in een Vlaamse regering gedaan. Ik deed dat graag. Waarom deed ik dat graag? Omdat als je echt op de stoel van begroting zit, dan heb je impact op alles. En dan leer je ook alles. Hè? Bij mij zit altijd de lerende mens. Je vergeet ook heel veel, hè? Dus laat mij dat dan maar zeggen. Maar bij mij zit de lerende mens. En als je op begroting zit, dan leer je alles. Dan moet je alles leren, want dan moet je begrijpen waarom je wel of niet zegt dit kan of dit kan niet. Dus eigenlijk heb ik dat heel graag gedaan. Terwijl er weinig mensen zijn die dat graag deden.
Je zegt de lerende mens, maar je wil graag ook wel die invloed dan.
Oh, ik wil impact. Ja, dat is juist. Maar impact, als ik denk dat ik het goed kan. Ik ga niet proberen van impact te hebben op iets wat ik niet ken. Dus ik probeer te vertellen of te zeggen wat ik denk als ik weet waarover het gaat. Ik ga nooit of nooit proberen tussen te komen als ik het niet weet.
Ja.
Dan ga ik mijn mond houden.
Heb je bewondering voor Obama?
Ik heb zeer veel bewondering voor Obama. Ik had dat van in het begin. Natuurlijk, nu zegt men dat hij minder heeft kunnen realiseren dan wat Biden misschien zal kunnen. Dan moet je wel de juiste analyse kunnen maken, denk ik. Ik weet het niet, maar ik denk het. Biden is meer dan 40 jaar in de politiek, was vice bij Obama, heeft eigenlijk ook heel veel meegemaakt en veel kunnen beïnvloeden. Want men zegt, ik was een vice-president, heeft niet zoveel macht. Ja, maar die beïnvloedt wel heel sterk. Die heeft dat dus, die zit daarin gepokt en gemazeld. Met andere woorden, dat is de reden, denk ik, maar ik weet het niet, maar ik denk het, dat hij het vandaag bijzonder goed doet. Omdat hij dit allemaal alles een keertje ettelijke keren beleefd heeft. Hij is ook in de run geweest voor president, waar hij het dan verloren heeft tegen de Republikein. Maar dus, dat is iemand die dat door en door kent. En wat misschien toch, men schrijft dat soms, maar ik denk dat dat juist is, wat misschien toch bij Biden ook speelt, die heeft een zeer groot empathisch vermogen, wat men in het begin niet van hem vermoedde, maar door alles wat hij heeft meegemaakt.
Je bedoelt, hij heeft zijn zoon verloren, hè?
Ja, en dan ook nog, heeft kinderen verloren enzovoort. Dus allee, dat tekent zijn leven, maar hij is daardoor niet de verbitterde mens geworden. En dat vind ik iets heel belangrijk. Dat is dat je wat je beleeft, dat moet je kunnen dragen in jezelf, maar je mag niet verbitterd worden. Hij is een empathische man geworden.
Je spreekt over jezelf.
Misschien een stukje, ja.
Misschien een beetje veel, ja.
Ja, misschien, ja.
Oké. We zitten in de politiek. Jouw tweede boek was Mark Haddon. Daar komen we eigenlijk vandaan, via een lange weg, via Obama. Nu moet ik nog eens de titel zelf zeggen, want de lange titel, ik weet hem niet meer.
Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht.
Dat is boek 2. Ja. En ik denk dat we voor boek 3 in de politiek blijven, hè?
Mijn derde boek is de biografie van Hanna Arendt, geschreven door een Zweedse, Ann Heberlein.
Okay.
Het is inderdaad een biografie, maar aan de hand van wat zij heeft gelezen van Hanna Arendt.
Oh.
Ja, okay. Want in het boek, in de verschillende hoofdstukken, en je begint eigenlijk bij haar geboorte, lees je altijd stukken die Hannah Arendt zelf heeft geschreven. Dus die zij gehaald heeft uit haar boeken. Hè? En die haar omschrijft. Zij omschrijft haar ook als een filosofe. Maar Hannah Arendt heeft van zichzelf altijd gezegd: nee, ik ben geen filosofe. Ik ben een geschiedschrijver. Hè? Nu, daar kan je lang over discussiëren. Maar wat vond ik zo boeiend aan het boek? Het is volgens mij zeer goed geschreven. Ik heb het uiteraard in het Nederlands gelezen. Het gaat over liefde en kwaad. Dat is de titel van het boek. Maar het beschrijft ook gans haar leven. Ze heeft ook als studente een relatie gehad met Martin Heidegger. En Martin Heidegger is ooit bekeerd tot het nazisme. Dus wat uiteraard helemaal niet in de lijn lag van de overtuiging van Hannah Arendt. Wat wel heel mooi is, op het einde van haar leven, nadat ze omzwervingen langs Frankrijk en de Verenigde Staten heeft gemaakt, keert Hannah Arendt nog eens terug naar Duitsland. En ontmoet ze Martin Heidegger weer. Hè. Dus haar liefde voor hem is eigenlijk voor een stuk blijven bestaan. Ze heeft intussen is ze gehuwd geweest met een ook iemand die meegevlucht is. Maar ja, ze heeft haar relatie van weleer heeft ze eer aangedaan door terug naar hem te gaan en hem voor een stuk vergeven te hebben dat hij bij de nazisten is geweest. En ze heeft zich dan zelfs op het einde van het leven, dat lees je in het boek, verzoend met zijn vrouw. Want natuurlijk, ze waren concurrenten. Zijn vrouw wist dat hij een relatie had met een van zijn studenten. Maar dat lees je allemaal in het boek. Ik mag daar niet te veel over vertellen, want het moet ook nog een beetje spannend blijven. Dit is ook een boek dat ik eigenlijk doorgelezen heb. Hè. En nu overtuig ik mijn man en ik zal dus een hardcover kopen om dat ook te lezen. Omdat het is zo mooi als verhaal. En want mijn man leest heel graag filosofische boeken. Dus in die zin zal hem dat interesseren. Hè? Hij is bijvoorbeeld op dit ogenblik Vasili Grossman aan het lezen over leven en lot. Hè? Een kanjer. Ik weet niet of ik dat ooit zal lezen, maar hij leest dat en hij leest dat misschien met maar 10 bladzijden per keer. Hè? En hij laat dat tot zich doordringen.
Ja, oké. Okay. Het klonk raar wat je zei in het begin, dus dat het boek van over Hannah Arendt, dat het een biografie is, maar dus geschreven met fragmenten uit haar eigen werk. Zo heb ik het goed begrepen.
Zo is het. Zo is
en dat is niet raar om te lezen, dat leest vlot dan
kijk,
toch?
Dan heb je hebt
toont
hier,
het u op de
ik heb er eentje dat ik terugvind. En ze beschrijft hè, wat nooit had mogen gebeuren. Het is helemaal in het begin van het boek. De camera zoomt dicht in op haar gezicht en in haar ogen is een glimp zichtbaar van de schok die ze beschrijft. En dan heb je een stukje van geschreven door Hannah Arendt. Vanuit haar werk. Hè. En zo heb je dat. Want dit had nooit mogen gebeuren, staat op het einde van dat stukje van Hannah Arendt. Dus in die zin, je leest een biografie, maar ook aan de hand van stukken die Hannah Arendt zelf heeft geschreven.
Ja. Je zegt dat jouw man graag filosofische werken leest.
Ja.
Daaruit maak ik op dat je dat zelf minder graag
Ik doet, zal of? Dat niet direct als eerste verkiezen.
Nee. En politieke boeken, want we hebben het al voor Obama gehad. Ja. Dit is ook deels, maar toch
ja,
maar een
laat
beetje...
Ja, laten we zeggen dat gemengd is. Ja. Goh ja, ik lees dat, gelijk bijvoorbeeld destijds, maar dat is heel lang gelezen, heb ik Golda Meir gelezen. Dat is dan een bibliografie, maar dat is inderdaad de politiek. Ik heb nogal wat gelezen van de Franse journaliste en schrijfster die ook in de regering van Mitterrand gezeten heeft, Sigemont. Maar ik bedoel, daar grijp ik wel naar terug. Ik lees altijd wel graag nog iets over politiek, maar ik lees vooral ook graag boeken die ertoe doen om het beleid te bepalen. Kijk, wat ik nu onlangs gelezen heb, vorig jaar heb ik van Rie de Ridder Goed Ziek gelezen.
Die wijst nu naar de boekenkast.
Ja, daarboven die daar plat ligt. Hè.
Ja.
Goed Ziek. Dat gaat over een nieuw beleid in de gezondheidszorg.
Ja.
Ja, dat lees ik, dat heb ik gelezen. En daarboven, dan ligt er nog een van Jo van Deurzen, Zorg voor elkaar. Ik kan niet zeggen dat dat heel goed geschreven boeken zijn, maar dat zegt wel iets over gezondheidszorg. Ik heb er pas één gelezen van Luc, de voorzitter van de CM. Dat gaat dan over de imperfectie in de gezondheidszorg.
Dus echt jouw vakgebied,
waarin
je toch blijft lezen wat er vandaag verschijnt in Vlaanderen.
Ja, dat doe ik. En dat laatste boek heb ik gelezen in een paar dagen. Dat leest heel vlot. Daar zitten heel boeiende stukken in en daar zitten andere stukken in. Bijvoorbeeld, hij vertelt daarin dat wij veel te veel medicatie gebruiken en dan onderbouwt hij helemaal. Dat vind ik dingen die ik wil kennen. Hè? Dus dat zijn mensen die mee in het beleid zitten. Luc van Gorp is zijn naam. Hè? Die zitten mee in het beleid op een of andere manier. Ik lees dat. Hè? Dus ik lees gemengd, hè? Maar dat gaat mijn man nooit lezen.
Nee.
Ziet je? Dus het is goed dat we elk ons
domein
hebben.
Je gaat echt nooit stoppen met lezen over volksgezondheid en zo. Hè?
Dat denk ik niet. Nee, omdat ik... Laat mij zeggen, volksgezondheid is toch wel een heel belangrijk gegeven. Dus ik heb graag financiën en begroting gedaan, maar de volksgezondheid is toch wel iets wat mij permanent nog bezighoudt.
Ja. Maak je aantekeningen in boeken? Of op de e-reader, want dat kan ook, denk ik.
Niet zoveel. Nee, dat doe ik. Ik vind, als ik dan een boek uitleen... Ik heb zo'n boek gelezen van Barroso dat ik kreeg van andere mensen, dus een van zijn latere boeken. En dat was voortdurend aangestipt. En ik vind dat niet leuk. Dus dan bepaalt eigenlijk de andere wat ik moet lezen.
Wat
en dat vind ik niet leuk.
Ja, nee. Ja, maar dat is dan in het kader van het uitlenen, hè, wat je
ja, wilt. Ja, je zou kunnen zeggen, ik ga het even onderstrepen. Ik heb dat nog gedaan, hoor, als ik aan het studeren was, dat ik dan toch trachtte van hier en daar een beetje te onderstrepen. Mm-hmm. Maar, nee.
Ik vraag in deze podcast ook altijd even naar hoe het was als kind om te lezen, hoe jouw lezen ontstaan is, want je leest duidelijk veel. Hè?
Niet genoeg.
Ja, maar toch heel veel. Ja. Maar er staan ook echt... Ik zie hier voor mij staat een enorme boekenkast achter jouw bureau waar we nu zitten. Dan rechts staat er nog een boekenkast. Dan staat er achter ons daar ook een boekenkast.
Ja,
ik zie daar binnen voorbij de deur ook een boekenkast.
Ja, ja.
Het staat hier vol boekenkast.
Ja, natuurlijk. Dat is voor een stuk logisch. Ik ben nu begonnen met een boeken weg te doen. Hè? Want dat vind ik heel moeilijk. Hè? Dus als je 77 jaar lang boeken verzamelt en leest, enzovoort, dan heb je er veel. Maar hoe ben ik ermee begonnen? Dat is eigenlijk wel leuk ook. Ik had twee elementen. Ik had in de middelbare, in de lagere middelbare, de eerste jaren van het middelbaar, had ik een buitengewone leerkracht Nederlands. Die had ook een zeer mooie taal. Hè. Ik heb van haar ook de taal geleerd. Mevrouw Schamp noemden wij haar. Het was de naam van haar man. En ze leeft nog. Het was een briljante dame. En ze leerde ons goed Nederlands. Maar ze leerde ons terzelfde tijd wat in literatuur aanwezig was. Hè. Ik herinner me zo nog een uitspraak van haar. Ze zei, je zegt niet bureel, maar bureau. Waarom niet? Je zegt ook niet kadeel, maar cadeau. Dat was toch prachtig. Dan heb ik ook les gehad, dat is ook in de poëzis van Renaat Veermans, zo moet ik het zeggen. Dat was de zoon van, hè, een van onze oude, muzici. En dat was ook een heel belezen man en die poëtisch kon vertellen en zo. En dan heb ik ook les gehad van een leraar Frans Piet, was zijn naam. Jacques Piet, dat zal ik nog goed. Dat was ook iemand die ons onvoorstelbaar de liefde voor de literatuur bijbracht. Dus eigenlijk komt het er toch op neer dat je dat vanuit je jeugd hebt. En daarboven, dat was dan om weg te zijn van huis, ging ik elke zondagmorgen naar de bibliotheek helpen om de boeken weer te schikken. We hadden de bibliothecaris. Hè? En de bibliothecaris, dat was de vader van Joti Tooft. En zo van die dingen allemaal meer. En dus ik ging elke zondag naar de bibliotheek rangschikken. En zo heb je boeken in je hand en dan begin je met boeken om te gaan. Dus ik vind dat een hele boeiende periode geweest. Ik heb altijd gezegd, als wij vanuit Vlaanderen beginnen de bibliotheken financieren zijn zoals ze vandaag gefinancierd worden, dan verdwijnt het vrijwilligerswerk in de bibliotheek. En voor een stuk vind ik dat nog altijd jammer. Zo jongeren die, zoals ik gedaan heb, de zondagmorgen, hè, dat was dan na de mis van 8 uur, het ontbijt en tegen 10 uur naar de bibliotheek en tegen 12 uur konden we terug naar huis komen. En dan ontmoette je misschien wel een keer een vriendje en zo, maar je ging dus naar de bibliotheek en dan leerde je met boeken omgaan. Ja. Dus ik denk dat ik dat een beetje, dat zijn allemaal anekdotes die wellicht met zich meegebracht hebben, dat ik van het boek houd. Ja.
Je hebt Joti Tooft zelf nooit ontmoet.
Ik heb gebabysit bij Joti Tooft.
Excuseer?
Ja.
Je hebt gebabysit op Joti Tooft?
Ja, toen hij 6 of 7 jaar was.
We zitten hier een uur te babbelen en dat komt nu pas?
Ja, leuk hè. Ja. Ja, het is prachtig.
En weet jij nog iets van?
Oh ja, het was een jongetje, een klein jongetje, dus veel weet ik daar eigenlijk niet meer van. Want ik ging babysitten om de kas van de scouts te vullen. Dus ja, dat was eigenlijk... En door het feit dat ik de vader kende en daar naar de bibliotheek ging, dan vroegen ze alles een keertje of ik kwam babysitten. Zo was het in het verhaal. Ja, want Joti is zeer vroeg overleden.
Ja. Jammer. Ja, was hij een brave Joti?
Kleine als klein kind wel, ja, dat weet ik. Ik weet het niet. Nee.
Het is lang geleden. Oké, goed. Ja. Ik ga vragen om jouw 3 boeken nog eens te herhalen, alsjeblieft. Wat was jouw eerste boek?
Mijn eerste boek was Elegie voor Iris van John Bailey.
Ja. Het tweede boek?
Was Mark Haddon, Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht.
Ja, en het derde boek?
En het derde boek was Hannah Arendt, geschreven door Anne Heberlein.
Ja.
En dat gaat, de titel is Over liefde en kwaad.
Ja. We spreken elkaar iets voor je vakantie hebt. De vakantie komt eraan. Ga je in de vakantie lezen of ga je net niet lezen?
Laat mij zeggen dat ik ga proberen nog een beetje te lezen, hè, waar ik in bezig ben. Want ik heb ook de slechte gewoonte om minstens in 3 boeken bezig te zijn. Ik zal u zeggen waar ik nog aan het lezen ben. Ik ben Erasmus aan het lezen van de Nederlandse schrijfster. Het is een boek dat pas is uitgekomen. Maar ik heb het ook op e-reader, wat dus niet zo slim is. Want dat is ook een kan je er van 800 bladzijden. En daar wil ik in teruggaan, want het gaat op een heel speciale manier over de wijze, over zijn leven, de beschrijving van zijn leven. En ik wil altijd teruggaan, hè, want dat is van 1500, helemaal begin van 1500. En ik wil altijd teruggaan en dat kan je niet doen. Dus ik denk dat ik het nog in hardcover zal kopen. Maar ik ga proberen van onder meer dat te lezen.
En wat zijn dat? Zijn er nog andere boeken waar je nu in bezig bent?
Ik ben nu ook bezig in van... Dat is dan wel een beetje... laten we zeggen, filosofisch. Ik ben nu bezig in Zot en lef, of lef en zotheid, van over Machiavelli, maar de andere Machiavelli, geschreven door een vrouwelijke filosoof. Nu, haar naam ontsnapt mij nu, dat is de leeftijd, hè, als er te veel in zit.
Dank je wel voor uw drinkboeken en voor uw verhaal. Dank je wel.
Dit was mijn gesprek met Wivina de Meester. Na onze babbel liepen we langs een deel van haar boekenkasten en vertelde ze nog, hier staan de reisgidsen en daar de poëzie. Ze houdt van poëzie, hebben we het nauwelijks over gehad. Kunstboeken, niet over gehad. Opera, niet over gehad. Oh ja, hier staat de architectuur, zegt ze. Ik ben heel erg veel bezig met architectuur. Om maar te zeggen, we hadden nog 2 uur kunnen praten over haar andere passies. Als je wil, mag je altijd een recensie achterlaten van deze podcast op Apple Podcast, het vroegere iTunes. Als je dat doet, dan vinden andere mensen de podcast sneller. Je mag ook aan 2 vrienden of vriendinnen boekenliefhebbers laten weten dat deze podcast echt iets voor hen is. Dat ze ook eens moeten luisteren en dat ze hem kunnen vinden door 3 boeken in letters te googlen. Als je alle afleveringen beluisterd hebt en je hebt geen vriendinnen meer over aan wie je de podcast kan aanraden, dan ben je vrijgesteld van deze morele verplichting. Je hebt het gehoord, we noemen heel veel boeken en auteurs tijdens deze aflevering. Ik herhaal nog even dat die in een mooie lijst staan op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast 3 boeken. Dat zijn de show notes van deze aflevering. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast 3 boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.